Fijn dat je luistert naar de podcast Vragen naar Zin. Ik ben Marieke Lips, psycholoog en betrokken bij Mensbeeld. In deze podcast gaat Arie Berghoff, eigenaar van Mensbeeld, in gesprek over zingeving. Zingeving is vaak een lastig te omschrijven woord. Tegelijkertijd hebben we er allemaal mee te maken. Samen hebben we een missie. Zingeving bespreekbaar, verwerkbaar en toepasbaar maken. En wij hebben er zin in.
En het heeft zin. En het heeft zin. Zelfs met tegenwind heeft het zin.
Dank dat ik hier mag zijn. In het Hollandse omgeving met Hollandse koeien en prachtige bomen. En dan gaan we het hebben over Ubuntu. En dat staat voor een duurzame, inclusieve samenleving. Vertel er eens iets over.
Nou, dankjewel dat je hier bent. Wat fijn. Meer dan welkom. Het is altijd moeilijk om over Ubuntu, laat ik het zeggen, niet om over Ubuntu te praten, maar om daar een juiste definitie precies van te geven. Ja. Want de omschrijving in de Zulu-taal, de Afrikaanse Zulu-taal, is Ubuntu Ngumuntu Ngubuntu. Nou, en dat laat zich als het ware omschrijven en beschrijven als I am because we are. Ik ben omdat wij zijn. En ongeveer 6,5 jaar geleden heeft Desmond Tutu gevraagd aan een aantal mensen, ook aan mij, vul er alsjeblieft ook altijd aan toe. And we are because the planet is. Dus ik ben omdat wij zijn en wij zijn omdat de aarde is. En dat, als we dat tot ons door laten dringen, dit diep gewortelde Afrikaanse mens- en wereldbeeld, dan kunnen we dus ervaren en beseffen, en zelfs wat Einstein zegt, het is geen filosofie, het is natuurkunde, dat we allemaal in humanitair en in ecologisch opzicht met elkaar verbonden zijn.
Ja. En hoe ben je destijds daar zelf mee in aanraking gekomen?
Ja, het is een westerse verklaring zou ik een jaartal kunnen noemen. Maar in de Afrikaanse verklaring is dat je misschien wel intergenerationeel met een aantal thema's al geboren wordt. En dat je dat bezighoudt. Dus ik heb een jeugd waar toch een aantal, zeg maar, verscheurdheden in hebben plaatsgevonden. Zowel in gebeurtenissen als thema's, maar ook in mijzelf. Dus wellicht dat mijn keuze om later ook psychotherapeut te willen worden, te mogen en kunnen worden, heeft zich gecombineerd met altijd de fascinatie voor bepaalde thema's. En toen heb ik gelezen, in de vorige eeuw nog, over, natuurlijk zou ik bijna zeggen, Nelson Mandela, wie niet? It's a long walk to freedom. En toen, er komt een vliegtuig over.
Ja, ook dat hoort erbij. Vlak,
ook dat hoort erbij, ja. En toen, dat lezende, het leven van Nelson Mandela, It's a long walk to freedom. Toen beschreef hij daar al in wat in zijn leven en in zijn missie, wat Ubuntu voor hem betekent. Dat hij daar met de paplepel is mee opgevoed. Ja. En dat, toen ben ik samen met mijn toenmalige gezin, kleine kinderen, in het 1999 voor de eerste keer naar Zuid-Afrika gevlogen. En het boek in de tas en bezig zijnde met Ubuntu, maar ook met de reis en je weet hoe dat gaat. En toen landden we op het vliegveld in Kaapstad, op die luchthaven. En daar hing een billboard, you can leave South Africa, but it won't leave you. En terwijl ik denk altijd dat ik een nuchtere Nederlandse vrouw ben met Haagse vader en Friese moeder, kwam ik daar een vorm van spiritualiteit tegen, wat zo diep in positieve zin erin hakte, zo onder mijn huid is gaan zitten. Dus ik heb die reis ongelooflijk gehuild zonder te kunnen verklaren waarom ik zo moest huilen.
Was je op je plek?
Ja, het was samenvallen. Het was raakzien. Het was samenvallen met de omgeving. Misschien wel toppunt van geluk. Dus het was een soort helend huilen. En nou ja, toen, natuurlijk ook mijn Nederlandse roots. Ik blijf het herhalen dat ik ook weer op zoek was naar een verklaring van hoe komt dat toch? En een van mijn vrienden in Zuid-Afrika later geworden, Leslie Mabosa. En hij zegt, zo mooi zei hij dat. En kan dit nog steeds zeggen. Annette, ik verstaan jullie in Holland niet. Maar jullie vragen altijd, hoe kom? En ons in Afrika zegt gewoon, dit gebeur.
Ja.
En dat werd later bevestigd door de zanger Stef Bos. Die zegt, je moet niet alles willen verklaren. Voor je het weet, verklaren we elkaar de oorlog.
Ja, dat is heel mooi. Ik heb overigens volgend jaar ook een podcast met Stef Bos. Dus
wat mooi.
Maar zijn we het verschil tussen die Afrikaanse zienswijze en hier in het Westen. Zijn wij in het Westen dan ook niet iets verloren? Alle inzicht aan verbinding.
Ja, laat ik voorop zeggen dat ik niet vind dat ik als Nederlandse witte vrouw mag vertellen wat Ubuntu is. Mm-hmm. Dat is één. En ik, net zoals mijn collega vriend Baba Tarawali altijd zegt, het gaat niet om dat het een beter is dan het ander. Dus als we het, ik probeer het samen te vatten, wij in hoge mate gericht zijn op het ik. En ik zal dadelijk verduidelijken waar dat nog allemaal in, waarin we dat zien en laten terugkomen. Zowel in waarden als in problemen. Is het Afrikaans diepgewortelde mens- en wereldbeeld meer gericht op het wij? Je zou kunnen zeggen een wij-cultuur. Ja. En zo zien we meerdere landen, meerdere continenten, waar het om accent gaat. Of meer dan accent, soms op het ik en soms op het wij.
Ja.
Terwijl het mijn levensovertuiging is dat het gaat om, in elke relatie, zeg even tussen jou en mij ook, het gaat om autonomie binnen verbondenheid. Het is niet autonoom of verbonden. Het gaat om autonomie binnen verbondenheid. En dat is een balans.
Ja, gek eigenlijk, want we worden geboren uit een wij.
We worden geboren uit een wij.
Ja.
En we in alles wat we doen, wat we doen, voel ik ten diepste, ik ben omdat wij zijn.
Ja.
Steeds meer. En ik zie natuurlijk in onze samenleving, ik pak even Nederland of je kunt het Westen, zo'n gerichtheid op het ik. En ik ben natuurlijk ingedoken van hoe kan dat zo diep verankerd zitten? En ik kom dan onder andere uit bij, het is nooit één iets in de geschiedenis, niet één gebeurtenis, niet één zienswijze, maar de verlichting. Is toch wel een aantal eeuwen geleden met Descartes. Dan kom je al heel snel dat mensen roepen, oh ja, ik denk dus ik besta.
Ja, precies.
En dat heeft Descartes wellicht niet zo bedoeld, hoe het nu ook voor mij ontspoord is. Mm-hmm. Ik denk dus ik besta, dat is ook gaan groeien richting, een mens is een rationeel wezen, terwijl in Afrika de mens is een relationeel wezen. Het is ook niet of-of, maar waar ligt de accent op? En als ik zeg, ik denk dus ik besta, dan kan ik dus de overtuiging hebben dat ik besta heel existentieel, zonder jou, zonder God, zonder de aarde.
Ja.
Ik ben los van alles en iedereen. En dat zie ik wel, dat met daarbij de industriële revolutie, de Eerste en Tweede Wereldoorlog, wat natuurlijk een enorm nadruk ligt op het ondernemerschap, maar ook op de vrijheid. En als we dat zien met vrijheid, gelijkheid en broederschap, is die vrijheid met een hoofdletter V, en bewaar me, dat is tot op de dag van vandaag een groot goed. Maar zoals met elke waarde is het zo, als we die los bekijken, dan kan die ook doorschieten in een misvorming.
Ja, want je noemt dat zelf over een doorgeslagen autonomie. En je noemt het een automanie.
Automanie, ja.
Dirk de Wachter, die heb ik ook mogen spreken, die noemt het de ikkigheid. Hè? We leven in een ikkigheid.
Ja. Ja.
En uiteindelijk gaat het toch in zingeving rondom de verbinding. Wat kunnen we leren vanuit het gedachtegoed, de Afrikaanse gedachtegoed?
Nou, wat kunnen we ervan leren? Goh, ja, misschien moeten we eerst, in mijn therapeutische opleiding heb ik ooit geleerd van mijn supervisor, therapie is mensen het probleem geven wat ze hebben. Dus voordat je naar het leren en de oplossing gaat, is de bewustwording waarin we met ons individuele denken, dat waar we in vastlopen. Mm-hmm. Dus we moeten eerst het probleem, en ik kijk natuurlijk met pijn in mijn buik en naar hoeveel jongeren eenzaam zijn.
Ja.
En hoeveel ouderen eenzaam zijn. De eenzaamheidsproblematiek. En ik kijk naar de... Ik noem even wat... Het lijken flarden, maar de verbinding daarin... wat al met elkaar te maken heeft. Dat vroeger op school kregen jij en ik... tenminste, we kregen nog boomroosvisvuur of aapnootmies te leren. En of je nu boom of aap schrijft, het maakt me niet uit. Ik kan ten diepste voelen, leer kindjes vanaf... 5, 6-jarigen ze leren schrijven. Dat is niet alleen een woordje schrijven. Dat niet alleen om de motoriek van het handschrift gaat. Maar het woordje wat ze schrijven heeft betekenis. En dat je dus onderdeel bent van een boom, van de natuur.
Ja, maar begint vaak met ik.
Tegenwoordig leren kinderen in groep 3 als allereerste woordje ik.
Ja, ja.
En ik schrik daarvan om de ik daarin te hebben.
Dat wordt nog bijgehouden ook in curven.
Ja.
Hoe ver men daarin ontwikkelt.
Maar dat is, als je kijkt naar onderwijs en je kijkt naar zorg, als ik de domeinen pak, dan zie je dus hoe individueel het gericht is. Dus ik noem het maar even intrapersoonlijk, niet interpersoonlijk. Ja. Maar Jantje of Pietje of Mustafa of Mirjam. Het wordt allemaal scores in jezelf. Van ze is. En in dat gefragmenteerde denken. Ja. Daar wordt zowel op talent op ingezet. Maar zo worden ook, als er problemen zijn, wordt het dus gefragmenteerd, geïndividualiseerd. Eerst geïndividualiseerd, gefragmenteerd. De hele DSM zit daar ook in.
Zeker.
En dan is het. Dan wordt van elke specialisatie. Wordt het geïnstitutionaliseerd. En dan met de marktwerking in de zorg wordt het vercommercialiseerd. Ja. En dat is in mijn optiek code zwart. Afsteven op code zwart. En dat is, als ik dat draai naar het Afrikaanse denken, waarvan alles ook, daar kun je van alles van vinden. Ja. Maar het uitgangspunt is: it takes a village to raise a child. Uh-huh. Het is niet alleen maar die alleenstaande moeder. Of alleen, dan zou je al heel wat hebben. Dat als je kunt kijken naar de context, naar de families, naar de natuurlijke omgeving. Waarin misschien een problematisch gedrag kan worden gezien in een context. En waarbij niet wordt geproblematiseerd wie is hier schuldig. Maar hoe kun je allemaal bijdragen aan dat wat nodig is.
Ja.
Voor deze persoon of voor deze context, deze familie, deze klas.
Of misschien aanvullend wel medeverantwoordelijk. Of verantwoordelijk voor een wat groter doel. Ja. Dat je gaat kijken van welk aandeel heb ik daar zelf in. Is dat ook wat je bedoelt?
Ja, ook. Het is, want dit is nu even, als je het kijkt naar jeugdzorg bijvoorbeeld, maar je kunt het ook naar organisaties trekken, wat er speelt. Of stichting, of alle tribes, of alle gemeenschappen. Er is een probleem. En een probleem, nou, wat heel actueel is, wat nu bij me te binnen schiet, is dat we te maken hebben, dat we kijken, dat zie je in de media, van hoe we het tegen willen gaan, het grensoverschrijdend gedrag. Ja. Het is een woord wat continu een thema wordt. En begrijp me goed, ik vind het absoluut goed dat hoe we met elkaar omgaan, dat er een soort herijking plaatsvindt van wat niet meer kan en wat met respect te maken heeft. En dat grensoverschrijdend gedrag, waar je dan ook aan denkt, dat gestopt wordt. Maar nu komt het in ons denken, in de Calvinistische, en zit zelfs het strafrecht zit zo in elkaar in onze samenleving. Maar het gaat om ons denken. Dat wij denken heel vaak met een individuele verantwoordelijkheid. Is er ook een individueel iemand is schuldig. En als hij of zij schuldig wordt bevonden, wat we dan ook vinden, dan moet hij of zij weg. Dus we hebben het over schuld, boete en isolatie.
Ja.
En dat wil natuurlijk iedereen. Ook als het jezelf overkomt, wil je dat voorkomen. Niemand wil schuldig zijn, niemand wil boete, niemand wil isolatie. Toch is er gedrag wat schadelijk is voor de omgeving. En dan kom jij, wat je zegt, dat kan zowel in ontwikkelingsgericht zijn als het destructief gedrag wat gestopt wordt. Ik noem het altijd, we hebben te alle tijden een eigen, een mede en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Dat is een drievoudige verantwoordelijkheid die we altijd hebben. En dat betekent dus dat als er individuen zijn, en we kunnen op dit moment het rijtje nagaan wat er in de media de afgelopen jaren aan mensen zijn die beticht zijn van, en ik zeg niet wat wel en niet waar is, maar wat mij fascineert, en dat past meer in het Afrikaanse denken, die medeverantwoordelijkheid voor elkaar. Dit is wat Mariette Hamer noemt het bijstander effect.
Ja.
En de bijstander effect is dus altijd, wat was mijn aandeel hierin? Maar dan is het niet dat we denken, wat was mijn aandeel in de vorm van, wat was mijn schuld? Want dan gaan mensen, het is gruwelijk dat. Maar zolang je denkt niet in schuld, boete en isolatie, maar je in het kleine en in het groot denken we meer in de gemeenschap. En dat zit meer in het Afrikaans denken. Zeker in Zuid-Afrika met de geschiedenis. Met dat we herstel als baken nemen. Ja. Dus niet schuld, boete en isolatie, maar herstel van de gemeenschap. Mm-hmm. Dus het herstel van de gemeenschap, of het herstel van de familie, of het herstel van het land, boven de individuele schuld. En dat herstel, die beschadiging herstel, dan kun je kijken, wat was mijn aandeel, jouw aandeel, ons aandeel, en hoe kunnen we dat herstellen?
Mij bekruipt vaak een soort schaamte, een soort falen haast. Als ik lees, al is het een helemaal onbekende, maar ja, dat iemand lang in zijn flat heeft gelegen of is overleden, of dat iemand zelfmoord heeft gepleegd van de flat. Drastische zaken. Denk van, we zijn zo'n ontwikkeld land, zo rijk ook. Mm-hmm. Hoe kan het dat we als samenleving dat niet hebben kunnen organiseren? Slaat het een beetje aan? Want het heeft natuurlijk ook te maken met hoe kijk je op dat moment de wereld in? Voel je je dan ook verantwoordelijk, medeverantwoordelijk voor het feit waar je niks aan had kunnen doen? Maar tegelijkertijd zo van, ja, had ik misschien anders moeten reageren of iets dergelijks?
Ik vind het al, de schrijnende verhalen ken ik ook. Het lijken natuurlijk excessen, maar het is steeds meer dat het ongeziene leed. Hoe kan iemand alleen overlijden? Hoe kan iemand zich zo alleen voelen, zich zo niet gezien, niet gehoord voelen? Dat je of overlijdt door ziekte of door val en ineenzaamheid, of door een keuze op jongere leeftijd. Ja. Daarmee kan ik niet elke keuze over één kam scheren. Maar ik vind al winst. Ik vind het al heel fijn als mensen zich afvragen, had ik iets kunnen doen? En niet vanuit schuld, maar vanuit het schrikken, het geweten. Ik heb het niet geweten, ik heb het niet gezien. Ik ben ontzettend blij dat op dit moment in Nederland, wat ik zie, dat er van Norberskip tot Norberschap, dat er buurten zijn. En van apps, dat mensen toch de zorg voor elkaar gaan zien, gaan voelen. En ook dat ze dat wenselijk vinden. Dus ik hoorde je zeggen, hoe hadden we dat meer kunnen organiseren? Misschien is dat al vaak, als we het zelf niet meer voelen, dan moet het georganiseerd worden. En als je niet uitkijkt, weer geprofessionaliseerd en vercommercialiseerd is het dan. Hè? Ja. En daar zit misschien wel een, we hebben heel veel wat medemenselijk is, hebben we uitbesteed. Ik noem het maar even de ouderenzorg, de kinderopvang. Als wij ruzie hebben, is het I'll sue you. Ik ga uitbesteed in een organisatie, ga je naar een vertrouwenspersoon. Als je een probleem hebt, ga je naar een psycholoog. We hebben het allemaal. Collega, vriend Baba Tarawali, die, ik weet nog een anekdote, die kwam heel wat jaar geleden, hoor. Hij woont al veel langer in Nederland dan in Sierra Leone. Maar toen hij in Utrecht was, had hij een goed contact met zijn buurman. En op een dag kreeg hij te horen dat de buurman was overleden. Dus hij was geschokt en hij wilde even de familie de tijd geven. Na een dag belde hij aan en wilde hij graag van het lichaam afscheid nemen. Ja. Maar de vrouw van de man zei van, ja, maar hij is al weg. Hij zei, weg? Ja, zei ze, daar zijn we voor verzekerd. Oh. Toen besefte hij van, dat is zorgen voor elkaar. Dat gaan we dus, dat doen we via verzekeringen.
Ja,
wat ook een vorm van regelen is. Maar het is anders dan het voelen van de medemenselijkheid, de medeverantwoordelijkheid voor elkaar. Ja.
Het vraagt zoveel, het weer dichtbij je zijn, je gevoel te staan. Hè? In dit verlengde had ik laatst een coachingsgesprek met een verpleegkundige. En die zei van, ze had heel goed contact met een bewoner. En die overleed. En ze had er ook wel vrede mee dat die was gegaan. Maar de familie had gevraagd van, wil je erbij zijn? En ze zeggen, ik voelde de tranen opkomen. Maar ik heb ze ingeslikt, want ik moest toch professioneel zijn. En Nou ja, toen hebben we er even over gesproken. Ik zeg, goh, zou je ook die professionele traan toe kunnen laten? Hè? En het lijkt wel of we dat dan... Want dat stond dan niet in het protocol of iets dergelijks. Weet je, de professionele distantie. Ja. Dat vind ik zo'n vreselijk woord. Denk van, bestaat er dan ook een professionele nabijheid? Hè? En, nou ja, dus...
Het is een mooi thema wat mij... lange tijd bezig gehouden, ook in mijn professie als psychotherapeut en alle 100 opleidingen. Voor mij is daarin, ook in de opleiding die ik geef, dat ik het niet heb over persoonlijk of professioneel, maar over persoonlijke professionaliteit.
Ja.
Dat is één. Als het goed is, is dat één. Anders is het heel erg schizofreen.
Ja, zeker.
En wat we door elkaar halen vaak, is persoonlijk of privé.
Ja, ja, ja.
Je hoeft niet je hele privé, maar in je grondhouding mag je, als je persoonlijk... En daar hoort wat mij betreft, kan het dus bij horen, de traan.
Ja.
En we hebben een woord, ik zeg wel eens, we zijn, als we niet uitkijken, zijn we bang voor het betrokkenheidssyndroom en gaan dat oplossen met het afstandelijkheidssyndroom.
Ja, ja, ja.
Ik heb ooit een keer meegemaakt dat er een... natuurlijk wil je dat hebben, was bij... verstandelijk beperkt heette het in die tijd, in de vorige eeuw, in een instelling. En daar was sprake geweest van een buschauffeur en seksueel misbruik. Ik weet de details niet meer, maar nou, natuurlijk gruwelijk, toeters en bellen. En toen, wat er toen ingelast werd, de hulpverleners kregen een cursus effectief knuffelen.
Mm.
En toen dacht ik, nu zijn we toch wel heel diep gezonken. Als we je zult maar verstandelijk beperkt zijn en effectief geknuffeld worden. En het is meer de nadruk op de effectiviteit dan op de affectiviteit.
Ja, 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 ja. Doorgeschoten zijn we.
Doorgeschoten. Dat, en
in
vaak
vele
met goede bedoelingen.
Ja, de intentie is goed.
Maar het gaat een tegeltje aan de muur zou wat mij betreft mogen goed bedoeld is fout gehandeld.
Ja, ja, ja. Zingeving verschuift van zin van het leven naar de zin van je eigen leven. Hè? Dat lijkt heel... Mooi, hè, dat je de secularisatie heeft gebracht dat we meer naar onze eigen zingeving. Maar dat is ook weer zoiets individueels. Hoe staat zingeving in het Afrikaanse? Welke plek heeft dat daar? Zou je daar iets over kunnen vertellen?
Ja, graag. Misschien komt nog wel het mooiste tot uitdrukking. Op de begrafenis van Nelson Mandela heeft Desmond Tutu gesproken. En toen zei hij, Nelson Mandela zou niet gewild hebben dat we hem eren op een sokkel. Hij zou willen dat we Ubuntu, ik ben omdat wij zijn en wij zijn omdat de aarde is, dat we dat voor en voortleven, dat we dat doorgeven. Het zit in you, in you, in you, in you, zoals hij dat zo mooi kon zeggen. Dus het gaat om het doorgeven. Het gaat om het doorgeven aan volgende generaties. Het gaat om het doorgeven van de aarde. Het gaat om het doorgeven van de waarden. Dat is Ubuntu, is dus de stroom van het bestaan.
Ja.
En dat is de eenheid met onze voorouders, wij in het hier en nu, en onze 7 generaties nog niet geborenen. En als je dat beseft, en dat in het licht van wat wij noemen duurzaamheid. Ja, hoe geven we de aarde door? Hoe leven wij? Of leven we in het hier en nu en na mij de zondvloed? En om het even zwart-wit te zeggen. Maar het besef dat die aarde, dat we daarvoor zorgen, dat we dat, of dat we die vernietigen, dat we dat doen voor onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen. Dat is toch een... Hoe is het mogelijk dat je daar niet aan wil bijdragen?
Ja.
Dat je dat niet zo ziet...
Ik hoop dat je optimistisch daarover bent. Maar zelf heb ik daar wel eens mijn gedachten over. Van, dan hebben we weer iets uitgevonden om statiegeldblikjes en dat soort dingen te doen. En dan heb ik wel zoiets van, dat zie ik dan heel veel mensen doen. En ook, zeg maar, daklozen. Nou, die lopen met zakken vol. En denk, daar is het dan nog goed voor. Maar het lijkt wel van... Als je dan zegt van, wat doe je aan duurzaamheid bijvoorbeeld? Ja, ik breng mijn statiegeldflessen weg. En daar houdt het op of zo. En dan denk ik van, hoe krijg je nou toch echt dat besef... dat we collectief met elkaar Het is 11:55. Hè? We moeten toch met z'n allen echt veranderen. Moet er een transitie plaatsvinden. En moet met z'n allen wakker worden. Hoe kijk jij daarnaar?
Nou ja, ik denk aan ook een uitdrukking van Stef Bos. Die zegt, een pessimist die is als iemand die op te korte termijn naar de realiteit kijkt. Maar het is... en een andere uitspraak is van mijn partner Jan Terlouw. Die zegt... we moeten hopen, want wanhoop leidt tot niets. Ja. Maar in het Afrikaans zegt ze van alles zal recht komen als ons allemaal ons plicht doen.
Ja.
Niet hopen van dat het goed komt. Ja. Zoiets als, ik ben ervan overtuigd dat een heleboel mensen willen wel graag duurzaam en zijn aan het zoeken wat kunnen we doen. Minder vliegen, minder vlees eten. Kleren niet meer zo vaak kopen, blikjes naar de statiegeld inleveren. Dus ik denk dat die maatregelen, al die acties ontzettend goed zijn. Maar dat die verbonden moeten worden met een groter verhaal. Ja. Dat er is een gemeenschappelijk belang en er is een hoger belang. En dat verhaal, dat perspectief... Dat mag wat mij betreft op het journaal komen, in politieke partijen zijn, in de kerk, in het onderwijs, in de sport. Het maakt me niet uit waar. Overal, of ook in de supermarkten. Waarom is dit statiegeld belangrijk? En dan weer gekoppeld aan het verhaal. De kracht van het hogere, het gemeenschappelijke en het hoger belang.
Ja, het grotere geheel moet eigenlijk wat meer doorgedrongen worden.
Ja. En dat is...
Mag je dat wel verplichten?
Oh, stiekem denk ik wel eens, we moeten meer verplichten.
Ja.
Stiekem denk ik het.
Nederlands zijn een beetje huiverig zodra er iets opgelegd of verplicht wordt. Hè?
Ik heb dat heel moeilijk gevonden. Ja. Ik begrijp goed die zelfbeschikking. Maar om dat ook te zien, ook dat is in de tijd met de corona, met het dragen van mondkapjes, voor mij te weinig belicht dat je dat niet alleen maar dat mondkapje doet voor je eigen bescherming, maar voor degene... de ander die je daarmee beschermt. Ja. Dat is zo helder, bijna een polarisatie werd het. Maar ik denk, het mag ook benoemd worden... dat het ook zelfbescherming kan ook uitmonden... als je daar rigide in bent, in egoïstisch gedrag.
Ja.
En zeker als het ten koste van een ander kan gaan.
En dan mag je binnen dat grote geheel mag je ook nog verschillen. Mogen er verschillen zijn. Maar,
graag. Het brengt mij bij de... Ja. Nou ja, als je het hebt over... Dat zie je op dit moment bij bijvoorbeeld burgerfora. En het is mij vanuit Ubuntu... Als je hebt het over betrokken besluitvorming. Of het nu in een gezin is, of in een gemeente, of in politiek. Hoe krijgen we die gemeenschappelijke draagkracht? Hoe krijg je die betrokken besluitvorming? En... daar zie ik bij burgerfora bijvoorbeeld, die me na het hart liggen, ik heel goed vind. Maar zolang 10 personen of 10 personen die een partij, je ziet ook in de Tweede Kamer, alleen maar voor zichzelf opkomen, dan is het nog een, dan wordt het een gevecht wie het hardst schreeuwt.
Ja.
Terwijl ik heb daarin in de spirit van Ubuntu 5 pijlers. Eruit kunnen lichten. En is het goed als ik die 5 pijlers nu noem? Omdat het zo raakt in wat jij zegt. En die eerste pijler, het zijn bijna de spelregels waar we ons aan houden, waar we een commitment over moeten hebben, over die spelregels. En de eerste is het gemeenschappelijk belang en het hoger belang boven het individuele belang. En nou zeg ik het nog niet helemaal goed, want het is niet eens boven het individuele belang, wel, maar het besef van... Ik noem het deelgeverschap, deelgever. We hebben in het Nederlandse woord deelnemer. Maar dat je beseft dat wat je geeft, dat dat niet weggeven is... maar we geven aan een geheel waar we zelf onderdeel van zijn. Dus dat besef, als er een besluit moet worden genomen... dat van een groep boeren of van de kegelclub of van de familie... dan is er een gemeenschappelijk belang. Maar het hoger belang is altijd... hoe dragen we bij aan een rechtvaardige, inclusieve en duurzame wereld? Van in de spirit van Ubuntu. Dus het gemeenschappelijk en het hoger belang... boven het individuele belang. Waarbij het individuele belang onderdeel is. De tweede pijler, je noemde hem al... de omarming van diversiteit. En die omarming van diversiteit... die verschillen, Hoe kunnen we de kracht van het verschil, wat Martin Bos, een van mijn docenten ook aan de opleiding, zo prachtig heeft beschreven en daar ook les in geeft. Die kracht van het verschil is weer dat je in het midden kijkt van wat is het vraagstuk, waar moeten we, en hoe kan iedereen die verschil, dat kan soms in generatie, een jong of oud iemand zijn, of vanuit een andere cultuur, of vanuit verschillende vormen van kennis, of van invalshoeken, of van waarden, bijdragen. En dan kom je weer bij pijler 1 aan het gemeenschappelijke en het hoger belang.
En als ik even mag onderbreken.
Ja?
Want ik
hou de tweede pijlers vast.
Zeker. Ja. Wat ik daarin vaak zie, is dat mensen vaak de ander wil overtuigen, adviseren en om eigen gelijk.
Ja.
En ik zeg wel eens van, dat is niet, met deze reden ook niet van belang. En vaak is een interventie van, oh, ik merk dat we anders denken, vertel eens. Mm-hmm. Dat is een soort andere beweging, hè?
Ja.
Heb je daar nog andere tips of? Want die verschillen.
Ik hou de draad vast, want dit komt bij pijler 4 naar voren.
Oké, dat is helemaal goed.
Ik hou je punt vast. De pijler 3 is de kracht van de dialoog in plaats van de macht van de meerderheid. De kracht van de dialoog, en daar komt hij dus in plaats van de macht van de meerderheid. Als we een besluit nemen, en in ons democratisch denken is het vaak de helft plus één, en dan wordt het besluit genomen, want de meeste stemmen gelden. In het Afrikaans denken is als het niet iedereen het draagt, dan stel even van een groep van, ik zeg wel even 10 mensen, 7 voor, 3 tegen, en je zou op die manier stemmen, dan weten wij in de pauze welke 3 mensen bij het koffiezetapparaat gaan staan. En dan kunnen we de afspraken smart maken, specifiek, meetbaar, ambitieus, realistisch of tijdgebonden. Allemaal prima, maar dat gaat hem niet worden. Die andere 3 mensen, die voelen zich niet gezien, niet gehoord in hun argumentatie.
Ja.
En dat kan een terugtrekkende beweging zijn, of met de vuist op tafel en herhalen, daar kom je bij.
Ja.
En de 4e pijler is dus ontzettend belangrijk, maar dat is ook topsport in communicatie als je dat aandurft, namelijk de waarde onder de weerstand op tafel krijgen. En de waarde onder de weerstand op tafel krijgen is dus dat het de omarming van de ja maar. En natuurlijk is er vaak tijdsdruk. En natuurlijk denken we vaak van, oh, Arie heeft weer iets te zeuren. Of Annette doet weer moeilijk. Hè?
Ja, ja, ja.
Maar de waarde onder de weerstand krijg je met een interventie. Bijvoorbeeld wat je net al zei, de helpende hand van, vertel me, waar zit je zorg?
Ja, leg eens uit.
En waar zit je zorg, of leg eens uit, is anders dan, wat is je bezwaar?
Want
dan
precies.
Zet je hem meteen in de polariserende termen tegenover elkaar. Dus waar, leg eens uit, de rijk de helpende
Je moet
hand.
Nieuwsgierig zijn aan die ander.
Ja. En die waarde, dat is wel een hele belangrijke pijler, en die we vaak heel erg lastig vinden, omdat het gedrag soms of terugtrekkend, dat we het niet weten, of agressief kan zijn, of destructief, hoe het naar buiten komt.
Ja.
En de 5e pijler is de illusie dat we het allemaal eens zijn.
Ja.
Maar de 5e pijler is, net als in de sociocratie, het hebben van het geen fundamenteel bezwaarprincipe.
Mm.
Ik kan ermee. Vaak zal dat wel begeleid moeten worden. Dat iemand zegt, nou, voor mij is het niet ideaal. Misschien wel voor mijn achterban of mijn buurt of mijn tribe niet. Maar in het belang van ons allemaal, en het hogere belang, heb ik geen fundamenteel bezwaar.
Ik denk dat die laatste misschien wel het moeilijkste is. Klopt dat?
Dat kan, omdat we dan in het... die is moeilijk als wij in ons Nederland, zal ik maar even zeggen, erg op het ik. En het is mijn beschikking.
Het ego.
En ik ben het er niet mee eens. Of ik raak mijn belang kwijt. Ja. Of ik ben niet goed voor mezelf opgekomen. Dus dat is niet het besef, ik geef aan een geheel waar ik zelf onderdeel van ben. Dat is niet je houden aan het gemeenschappelijk belang. Het hoger belang is belangrijker dan het individuele belang. Dus daarom zijn die spelregels, die vereisen dus een begeleiding. Ik zou niet anders weten. Een begeleiding en bijna een soort opvoeding. Dat we hier iedere keer opnieuw, als het ware, liefdevol op gecorrigeerd worden.
Ja.
Het hebben van geen fundamenteel bezwaar, dan kom je dus ook meteen van, nou ja, ik vind het niet ideaal, maar het gaat niet ten koste van mijn waarden.
Nee,
Of en die fundamentele bezwaar kan ook juridisch zijn. Of het kan ook financieel niet haalbaar zijn. Of op ethisch niveau. Ja. Het kan op diverse niveaus kan dat spelen.
Ja. Voordat je verder luistert, nog even dit. Mocht je een vraag hebben of zelf een onderwerp willen inbrengen, of wil je misschien meer weten naar aanleiding van deze podcast, wij vinden het leuk wanneer je een reactie achterlaat. Ook dat geeft zin. En dan nu weer verder met deze podcast.
Ik merk nog wel eens dat mensen dan als zijn van, nou, ik moet me schikken. Mm-hmm. En dan hebben ze dus niet dat hogere belang, maar dat voelt dan ook als een soort falen. En nou ben ik toch meegegaan. En ik denk altijd van, maar het gaat toch niet om je ego? Het gaat toch inderdaad om iets groters?
Maar in een samenleving waar opkomen voor jezelf de assertiviteit toch heel belangrijk is en hoge waarde wordt gezien.
Zo zijn we opgevoed.
Zo zijn we toch, en misschien kijk in ons land, ik zeg niks mis. Ik denk dat als je in de Randstad kijkt, zal het nog meer zijn dan in het zuiden, noorden of oosten. Dus ook daar zie je al in ons kleine land de verschillen hoe je opkomt voor jezelf. En zolang dat iedere keer het scoren is, of dat de angst voor het verlies van het eigene, nou ja, in het groot zien we dat natuurlijk nu ook met, ik noem het maar even, de nieuwkomers. Zolang we dat zien als een bedreiging, en er wordt ook nog politiek op ingespeeld, op die angst. Ja, dat is afschuwelijk welke retoriek je dan kunt gaan krijgen. Dat is eigenlijk van ik boven de ander. En dat is in moreel en in ethisch opzicht, maar ook in financieel opzicht, in economisch opzicht, zijn we dus, moeten we beseffen dat we, zolang we dat doen, zijn we net als kinderen stoelendans aan het spelen. En de stoelendans heeft dat spelletje, we kennen het wel, de muziek stopt en Arie, al wil ik heus wel voor jou zorgen, maar ik ben eerst bezig met mijn eigen stoel. Ja. En bij elke moment dat de muziek stopt, is er een lege stoel, valt er een stoel af, valt er een persoon af. En dan valt er een persoon af, dan valt er een groep af, dan valt er een groepering af, dan valt er een land af. En dit gaan mensen die zich niet gezien, niet gehoord voelen, niet meaning en belonging, die afvallen in een systeem van stoelendans, dat wordt een onderstroom. Roxane van Ypres heeft een aantal jaar geleden een prachtige 4 mei lezing gegeven over de onderstroom. Maar die krachten van de onderstroom, dat zie je in families, dat zie je in een land. En dat zien we op dit moment ook.
Aanwezig,
dat zien we op dit moment. Ja. En ik denk dat wij in het Westen, met alles wat ons geen windeieren heeft gelegd, dat we, ja, Adriaan van Dis schreef daar ook onlangs over. Daar zit mijn grote zorg, maar ik denk dat dat nodig is, dat er diverse onderstromen, dat is zowel moeder aarde als volkeren die wij uitgebuit hebben met koloniaal verleden. De onderstroom zal, dat zal als een eruptie naar boven gaan komen.
Ja. Wat ik een krachtige term hierin vind, Desmond Tutu schrijft van, indien we getuigen zijn van onrecht en niets doen, zijn we medeplichtig aan het onrecht.
Ja. Ja.
En dat sluit hier hem op aan. Hè. We moeten ons beseffen dat we, als we niets doen aan de aarde, dat we medeplichtig zijn, dat onze kleinkinderen over. Hè,
En ik ben er ook van overtuigd dat, dit is wel een van mijn lijfspreuken ook van Desmond Tutu. Ik wou inderdaad nog zeggen dat als er iets is, kom ik weer even terug op organisaties of families of met grensoverschrijdend verdrag. Ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen willen graag iets doen, als je maar weet wat en hoe. En het kan een helpend zijn door zo'n ouderwets tegeltje aan de muur. Dus een spreuk van Nelson Mandela. Als je ziet dat iemand in jouw omgeving iets goeds doet, jij mag in moreel opzicht bedenken wat dat goede is, geef hem of haar een compliment. Maar als je ziet dat iemand iets fout doet, de mist ingaat, daar hebben we ook beelden bij, wat het ook is, reik de helpende hand.
Ja.
En dat betekent dus, zowel in de familie als in de organisatie als in de gemeenschap, dat als jij vindt dat ik iets fout gedaan heb en je gaat naar een vertrouwenspersoon of je leidinggevende of wat dan ook, dat die persoon de eerste vraag aan jou moet stellen. Wat goed dat je komt, maar hoe heb je Annette geholpen? Die vraag.
Heel andere beweging.
Dus je wordt, daar wordt een grote waarde gehecht aan, niet medeplichtigheid, maar dat je dus behulpzaam kunt zijn.
Ja.
Te alle tijden.
Ja, ja. Ja. In het verlengde van een andere orde, hoor. Maar we hebben in de straat nu, zeg maar, allemaal of aan de voordeur het tegeltje. Achter ieder muur woont een buur. Mm-hmm. Die heeft met die nooibeschap te maken, zeg maar.
Mm-hmm.
En niet iedereen was gelijk op de hoogte van die term. Hè, grappig is dat je dan ook gelijk in dialoog bent. Van, oh, dat betekent dus. En dat doet toch iets. Ook de sceptische die zoiets van, ja, moet dat nou? Moeten we dat nou ophangen? En wat, dat doen we toch al? En toch is dat in het klein, zeg maar, een soort rollende beweging.
Ja.
Is dat ook wat je de samenleving misschien gunt?
Och, absoluut. Absoluut. Het is. Je kunt alles naar alles cynisch kijken. Wat moeten we daar nou een tegeltje voor bedenken? Of moeten we daar dat. Ik denk, alles helpt. Ik denk dat woorden helpen, verhalen helpen, rituelen helpen. We zijn ook rituelen vaak kwijtgeraakt van samorigheid. Hè? Dus het kan.
Noem maar eens een paar. Wat moet ik me daarbij voorstellen? De rituelen die we zijn kwijtgeraakt?
Nou, ik denk dat daar in de kerken en de moskeeën bijvoorbeeld een grote rol hebben gehad. Ik moet aangeven, ik ben niet gelovig. Ik herken mij in het agnostische. Ik weet het niet. Maar ik kan niet zeggen dat de kerk nu alleen goede, daar gaat niet om. Maar het zijn plekken waarin rituelen zijn van samenkomen, samen eten, samen. We zien het natuurlijk ook met de suikerfeesten. Ja. We zien het, noem maar op, het samen zijn. En dat zie je ook in buurten, dat zie je ook in sportverenigingen.
Ja.
En Afrika maakt natuurlijk veel rituelen mee rondom geboorte, rondom trouwen, rondom sterven, rondom levensfases. Dat zijn rituelen waar het dorp, de buurt bij elkaar komt.
Ja.
Ja.
En je noemt het overlijden. Ik heb altijd het idee van, hier doen we dat altijd zo krampachtig, zo conservatief haast, als ik dat woord mag gebruiken. En ik heb het idee van, in Afrika mag ook de dood gevierd worden. Zeg ik dat goed?
Ja, nou weet je, Afrika is heel groot, hè? Ja. Dus maar de begrafenis die ik daar heb meegenomen maakt, is het schreeuwen, het huilen, maar vooral het zingen. Vooral de zang, die zo, kippenvel, als ik denk aan de begrafenissen met de zang. En het beeld dat wij misschien toch ook wel denken dat na de dood is niks. En in Afrika is het de voorouders. De diepe overtuiging van het zijn niet de overledenen, maar het zijn de nog levende doden. Die altijd bij ons zijn en die in dromen ook om advies worden gevraagd. De nog levende doden zijn het, ja.
Hoe geef je je eigen leven zin?
Ja, ik vind het een moeilijke. Ik las laatst nog het boek van De Zin van het Bestaan van Viktor Frankl.
Ja.
Het is misschien ook een arrogantie om te denken van wat is mijn missie en wat is mijn visie en de beste versie uit mezelf en allemaal die dingen. Dus het steeds meer toch dat wat op mijn pad komt, dus voor een deel ook echt, daar geloof ik ook in, voor een deel echt omstandigheden en toeval, om daar het beste mee om te gaan, waarbij de Ubuntu voor mij wel een onuitputtelijke bron is, die ik kan voelen van compassie, van medemenselijkheid, van hoe kan ik dat toepassen in het licht van, in de spirit van Ubuntu. Ja. Maar het is ook een herkennen, en dankbaarheid, de enorme dankbaarheid. Als ik nu denk aan mijn relatie met Jan, hij is 92. En ja, als geen ander weet ik het leeftijdsverschil. Is er een realiteit. Maar ik ben elke dag, elk uur zo dankbaar dat we samen zijn.
Ja, liefde.
Dat is, ja.
Want je zei net van, ik geloof niet, maar je gelooft wel in de liefde, denk ik.
Ja, die kan ik niet, die kan ik niet. Ik geloof niet in een één God of één iets. Dus dat bedoel ik met, ja zeker, die kan ik niet.
En de liefde voor Afrika?
Ja, die kan ik niet ontkennen. Dat is, het zit onder mijn huid. Nee. Onder mijn huid, dat is, ja.
Mooi. Wat is je droom nog? Heb je dromen?
Ja, mijn ultieme droom is dat we wereldwijd gaan beseffen dat we samen één zijn. En dat de waarde wat Afrika ons te leren heeft, daar ben ik zo van overtuigd. Een hele diepe geschiedenis en waarde en zo miskend continent nog. En dat op zich qua waardevolle verbinding. Dus ik geloof, ja, en het dromen, als ik nu kijk wat er internationaal speelt, dan ja, iedere dag de buikpijn als ik zie wat in de Gaza speelt. Dan ga ik naar de problematische kant toe, maar dan zie ik twee volkeren zo getraumatiseerd. Ik zie twee mensen. Snap je, je kunt vertalen, een microniveau. En ik denk dan weer naar het bijstandereffect van, als internationale gemeenschap moet je hierin tussen beiden. Dit moet, want dit is het doorbreken van de circle of revenge. Ja, ja. En dat is weer voor mij Zuid-Afrika, met alle kritiek die je ook kunt op hebben. Maar het is ongelooflijk wat de Waarheidscommissie onder leiding van Desmond Tutu en Nelson Mandela voor elkaar hebben gekregen om het op te brengen, om uit die cirkel van wraak te gaan, wat het tot geleid had kunnen leiden tot een burgeroorlog. En dat je dan, en hoe belangrijk die, dat begint met de herkenning en de erkenning van de pijn van de ander. Dus niet in schuld, maar in herkenning en erkenning. En dat verzoening uiteindelijk op weg naar herstel iets is om allebei na te gaan. Hoe kunnen we bijdragen, gezamenlijk bijdragen aan een ethisch betere toekomst voor ons allemaal en voor onze kinderen en kleinkinderen.
Prachtig. De luisteraar, als die hierdoor geïnspireerd is geraakt, wat zou je die nog willen zeggen? De individuele luisteraar, waar kan die beginnen? Wat kan die doen?
Oh, begin vandaag. Ga in je eigen leven na waar misschien nog wat wrok zit of een verleden en reik de helpende hand. Ga bij je buren na, je eigen gezin na. En als je bij de kassa staat in de supermarkt en de mevrouw voor je vergeet de bananen te betalen, betaal die bananen voor die mevrouw.
Mooi. Zou je iets nog willen toevoegen aan hetgeen wat je hebt verteld? Heb je nog een boodschap?
Poeh, even diep nadenken. Achteraf denk je altijd, dat niet. Maar ik geloof voor dit moment is het voor dit moment is het helemaal goed. Ik wil iedereen uitnodigen die nog een vraag heeft of wat dan ook. Ik ben wel te vinden en we zijn te vinden. Dus,
hoe kunnen ze je vinden?
Ik denk via Google, via Ubuntu Society. Ja. Naar de Internationale School van Wijsbegeerte, naar de opleidingen. Ja. Misschien het lezen van mijn boek Op zoek naar Ubuntu.
Mooi.
En ik wens iedereen het toe. Het besef dat ik ben, omdat wij zijn. En dat we allemaal onderdeel zijn van deze moeder aarde. Dat we de dankbaarheid hebben. En dat we zien, als je inderdaad ziet dat iemand de mist ingaat, reik de helpende hand.
Reik de helpende hand. Zullen we het hierbij laten?
Ja.
Heel erg bedankt dat ik hier mocht zijn. Met volle zin.
Jullie bedankt.
Tot zover deze podcast. Vragen naar zin. Misschien wil je reageren. Het is tof wanneer je een berichtje achterlaat en ons volgt. Zo dragen we samen bij aan de missie. Zingeving bespreekbaar, verwerkbaar en toepasbaar maken. Tot de volgende keer. Wij hebben er zin in.
Verdrinkend in de stilte voel ik de stemmen in mijn hoofd. Ze schreeuwen naar me dat er niemand is die nog in mij gelooft. Het heeft niet eens te maken met het water of met eb en vloed. Want ik lijk soms compleet vergeten hoe ik zwemmen. Maar als hij naar me luistert.
voel ik me klein en gebroken. Doet alles pijn in mijn hoofd en neemt de twijfel het over. Ik geloof niet in een god, dus kan niet wijzen naar boven. En ik vind het net zo moeilijk om in mij te geloven. Al het goud wat er blinkt, dat is uiteindelijk koper. En tussen zwart en het wit zitten grijzige tonen. Wat is de zin van het leven? Ik blijf maar peinzen erover. Maar god, ik lijk wel gebroken totdat ik kijk in je ogen.
Zijn hoofd ligt op mijn schouder. Dan geeft hij.